Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een zomerpodcast van NRC over het begin. In deze podcast zoeken we deze zomer naar alles wat begint. En vandaag gaan we het hebben over het begin van de eerste herinnering. Over wat een herinnering eigenlijk is. En waarom we ons van onze eerste jaren niks herinneren. Mijn naam is Gemma Venhuizen en ik zit hier aan tafel met wetenschapsredacteur Hendrik Spiering. Hendrik, heb jij iedereen heeft een eerste herinnering, maar wat is jouw eerste herinnering?
Ja, dat is een goede vraag, want dat weet ik dus eigenlijk niet. En ik zou er bijna aan toe kunnen voegen, dat blijkt ook uit onderzoek, dat mensen vaak verschillende eerste herinneringen noemen als je het op verschillende momenten vraagt. Maar ik herinner me dat ik van mijn fiets viel en ik zie zeg maar alleen maar dat beeld van die grond die op me afkomt. Dat is echt een beeldherinnering. En hoe oud ik toen was, maar ik kon dus al... Ja, net niet fietsen, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat ik een jaar of 4 was, 5 misschien. Als mensen vragen naar een eerste herinnering, dan komt dat boven. Maar ja, misschien zijn er wel herinneringen die... Ik herinner me ook dat ik in de bibliotheek was als kind voordat ik kon lezen. Dus dat moet zo rond dezelfde tijd zijn geweest.
Ja, misschien was je wel op de fiets naar de bibliotheek gegaan. Ja. Dan was het allemaal één grote dag. Ja, nou, ik heb dat ook... Mijn eerste herinnering, of wat ik als zodanig zie, is dat ik met mijn moeder aan zee was. En zij had toen net een operatie gehad, kon niet goed lopen.
Oh, dat is ook gelijk goed dateerbaar dus.
Ja, zeker. En dat moet ook echt heel vroeg zijn geweest. Zo, nou, toen ik ergens rond de 2,5 jaar oud was. En toen kwam er een hond. En die heeft toen haar... schoenen, denk ik dan, gestolen. Of hoe noem je dat?
Meegerist.
En mijn moeder die kon er dus niet achteraan. Nee. En ik als klein kind ook niet. En ik stond daar. En dat beeld, dat flitst bij mij binnen als eerste herinnering. Maar nu we het hierover hebben, herinner ik me nog iets anders. Namelijk dat we het volgens mij hier ook al een keer in een van onze eerste podcasts over gehad hebben.
Dus ja, dat ging eigenlijk over het geheugen in het algemeen.
Ja, dus wat dat betreft voelt het een beetje als een déjà vu om het hier weer over te hebben. En stel ik voor dat we na deze aflevering ook even gaan terugluisteren of het klopt wat wij allebei als onze eerste herinnering zien. Of we dat toen ook hebben verteld of dat we toen iets heel anders hadden. En vandaag gaan we het dus ook hebben over dat we ons zo weinig herinneren van die eerste levensjaren.
Ja, en dat is een beetje een paradox in de moderne cultuur. Omdat wij vinden, onze vroege jeugd is natuurlijk heel belangrijk, omdat we dan worden we gevormd en we kunnen ons tegelijkertijd niets van herinneren. En er is heel veel onderzoek naar gedaan, vooral de laatste 10, 20 jaar of langer eigenlijk al. Freud is er al mee begonnen, dan heb je ook die verdrongen herinneringen natuurlijk. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat uit allerlei onderzoek wel blijkt, dat is ook wel de consensus, dat voor je tweede verjaardag zijn eigenlijk om allerlei redenen geen blijvende herinneringen meer. Er zijn wel mensen die dat veronderstellen, dat ze zich dat kunnen herinneren. En dat is ook een prachtig verhaal over de valsheid van het geheugen. Maar dat wordt eigenlijk niet aannemelijk geacht. Bijvoorbeeld dat verhaal wat jij nu vertelt van toen je 2,5 was, wat dus zeg maar prima zou kunnen. Jij vertelt dat nu met de woorden die je daar nu voor kiest. En waarschijnlijk heb je deze, we hebben er zelfs bewijs voor in de vorige podcast, dat je dat waarschijnlijk toen ook verteld hebt. Maar dat heb je al heel vaak verteld. En het wordt iedere keer opnieuw opgeslagen.
Misschien wordt het iedere keer iets. Ja, nou, ik had het dus toch over een schoen of over schoenen. Toen hoorde je me misschien even aarzelen. Want ik dacht opeens, was het inderdaad een schoen of was het nou een tas? Of, dus je merkt al dat er iets in die herinnering een beetje begint te vervagen. Haast alsof je wat sleets wordt of erodeert. Omdat ik ook wel weet van ik heb dit al vaker verteld.
Nou, er zijn een paar hele belangrijke onderzoekingen voor het geheugen. Eén daarvan is, dat is dan met ratten gedaan, omdat het bij mensen niet kan. Dat is heel fundamenteel. Er is een bepaalde stof, die heb je nodig om geheugen, om een herinnering te kunnen opslaan, een bepaald eiwit. Als je dat, kon je bij die ratten aan- en uitzetten, op een ingewikkelde manier. En als je dat dan, dus je leerde ze dan bijvoorbeeld door een doolhof te lopen of iets anders, dan ben ik even vergeten. En als je dat eiwit dan uitschakelde, dan herinnerden ze zich weer, als ze in dat doolhof waren, hoe ze moesten lopen. Maar vervolgens waren ze het kwijt. Dat is dus dé manier om het te vergeten. Want dan kan het niet opnieuw worden opgeslagen en dan is het dus weg. Dus ieder geheugen is een, wat je denkt dat een herinnering is, en iedereen voelt dat ook wel, want je denkt van, herinner ik me nou echt dat ik toen in Blijdorp was, of heb ik gewoon die foto heel goed bekeken van toen ik 3 was of zo? En een ander belangrijk onderzoek op dit gebied is al uit 1998. Dat is een onderzoek waarbij ze testen, klopt dat nou eigenlijk? Dat gebeurt natuurlijk in al dat geheugenonderzoek. Heel veel geheugenonderzoek, dat ze mensen vragen, kinderen ook, wat is je vroegste herinnering? En dan gaan ze naar die ouders en dan vragen ze, klopt dit een beetje? Nou, meestal klopt het dan wel, behalve voor die hele vroege herinneringen dan. Maar hier hebben ze iets anders nog gedaan. Toen hebben ze studenten gevraagd met een jonger broertje of zusje van 2 of 3 jaar verschil. En toen hebben ze hun gevraagd, 30 vragen of zo, van waar was je toen je broertje werd geboren? Allemaal dat soort vragen. Heb je een cadeautje gehad? En dat hebben ze dus ook aan die moeder gevraagd. Wat weet jij daar nog van? Kloppen ook de antwoorden. Het geniale was dat ze toen ook dat jongere broertje of zusje hebben gevraagd.
Dat dus met geen mogelijkheid kon weten wat het antwoord op die vragen
was?
Dat
is niemand die dat denkt, dat je tijdens je geboorte al gelijk weet wat er allemaal gebeurt.
Tenzij dus jaarlijks tijdens familieetentjes werd verteld, oh ja, op jouw geboortedag kreeg je oudere broer, weet ik veel, een poppenwagentje.
Want dat was ook een van die onderzoeken waarin zeg maar die grens van 2 jaar, 2 jaar, 3 maanden vrij absoluut lijkt te zijn.
Ja, dus echt die allereerste levensfase. Hey, maar we hebben het nu de hele tijd over herinneringen en over vroege herinneringen, authentieke herinneringen. Maar wat versta je concreet onder een herinnering?
Ja, het gaat hier dus over wat in de wetenschap dan wordt genoemd het episodisch geheugen. Dus een geheugen aan een episode, aan een gebeurtenis. En het wordt ook wel het autobiografisch geheugen genoemd. En dat is vrij bijzonder. Want dat is een geheugen wat dus heel nauw samenhangt met je zelfgevoel. Want stel je voor dat je niet meer weet waar je geboren bent, wie je ouders zijn, waar je op school hebt gezeten, dat allemaal weg is. En we hebben het nu over de vroegste herinneringen, maar ik bedoel, iedereen heeft natuurlijk een hele sloot van herinneringen van de eerste keer dat je naar de discotheek gaat of dat je werd afgewezen door iemand. En dat zijn allemaal hele belangrijke dingen voor je gevoel van wie ben ik.
Ja, dus het heeft niks te maken met de jaartallen stampen op de middelbare school.
Nee, je hebt zintuigelijk geheugen, je hebt korte termijn geheugen, hè, dat je even een telefoonnummer. Er stond laatst ergens dat er wel in de literatuur 360 of 260 soorten geheugen kunnen worden onderscheiden. Dat is natuurlijk onzin, want iedereen noemt het dan net even weer wat anders.
Ja, jij noemt het ook al autobiografisch. Of
episodisch, maar dat wordt meestal wel hetzelfde genoemd. Maar bijvoorbeeld het geheugen om gezichten te herkennen is natuurlijk heel typerend. Dat is een soort visueel geheugen. Je ziet iemand langslopen, je herkent hem. Maar je denkt, ja, die moet ik dus kennen uit mijn verleden. Maar het autobiografisch geheugen geeft 0 op rekest.
En we hebben het nu steeds over die periode van 0 tot 2 jaar. Is dat wat we echt verstaan onder de eerste levensjaren?
Nou, die childhood amnesia, die kindergeheugenverlies, zoals het in de literatuur wordt genoemd in het Engels, die beslaat eigenlijk een hele periode van 0 tot je 6e, 7e jaar. En er ligt dus een soort duidelijke grens bij tweede verjaardag. Daarvoor wordt eigenlijk niet echt iets betrouwbaars teruggevonden in die onderzoeken. En, maar dat betekent niet dat in je derde, vierde, vijfde, zesde levensjaar je zeg maar ineens dat ineens geheugentechnisch het licht aangaat. Dat is een groeiend corpus. En sommige mensen die hebben dat heel sterk, die kunnen zich heel veel herinneren. Ik zelf kan wel een hoop herinneringen ophalen, maar ik heb niet de indruk dat het bijzonder veel is. Je hebt mensen die hebben als vroegste herinnering dat ze al 7 zijn. En er zijn natuurlijk mensen die houden bij hoog en bij laag vol. Dat ze zich kunnen herinneren dat ze als 1-jarige uit de wieg hebben gekeken of zo. Ja, dat kunnen ze dan vinden. Maar dat is waarschijnlijk wat een fictieve autobiografische herinnering wordt genoemd.
En dat brengt me toch weer bij die waarom-vraag. Hè? Van waarom onthouden we dan niets van die eerste periode?
Nou, het is verbazingwekkend hoeveel onderzoeken en reviews erover zijn. Maar het interessante is dat ik me ineens herinnerde dat ik een boek van Douwe Dreisma in de kast had staan. Vergeetboek heet het dan ook. Gronings hoogleraar, geheugenkunde eigenlijk. En dit stuk is eigenlijk een stuk waarin hij dat allemaal op een rijtje zet. En ik heb hem ook gebeld en hij zei, als je ziet heel sterk dat in de neurologische literatuur is het natuurlijk een neurologische kwestie. Als je bij sociaal-psychologische onderzoeksgroepen, die zoeken het in de sociaal-psychologische dingen. Dus je hebt heel veel reviews die eigenlijk maar op één ding draaien. En meestal draait het om het zelfbeeld van een kind. Dat je dus een autobiografisch geheugen moet natuurlijk een zelf hebben om al die elementen aan te hangen. En dat wordt vaak benadrukt, omdat dat dan eigenlijk pas in de loop van het derde levensjaar eigenlijk ontstaat. En het besef van ik ben iemand anders dan mijn ouders, bij wijze van spreken, dat komt soms pas veel later. Of dat je jezelf herkent in de spiegel, dat soort dingen. Dat is per kind een beetje verschillend. Maar hij maakte dus in dat prachtige inleidingen op de eerste geheugen, maakte die een duidelijk onderscheid en noemde die eigenlijk 5 redenen. De eerste is natuurlijk het meest basale. Als je nu kijkt naar een baby, die heeft hersenen van 350 milliliter.
En hoeveel hebben wij?
Ja, wij zitten zo rond 1200, 1400, zo die kant op. In het eerste levensjaar groeit het verdrievoudigt het eigenlijk het hersenweefsel. En wat ontzettend belangrijk is dat ook de hippocampus, dat is een hersendeeltje die heel erg voor de opslag van geheugen en het oproepen ook weer zorgt. Die is gewoon pas volgroeid, volgens mij. Ja, er zijn ook weer discussies over zo. In dat tweede levensjaar is dat een beetje, of daarvoor misschien iets. Dat kan dus ook niet de enige reden zijn. Want sommige kinderen hebben al een redelijk goed volgroeide hippocampus, maar toch, niemand weet het meer.
Nee, maar dit is dus zeg maar reden 1, neurologische. Ja, maar je zei Dreisma, maar noemt er 5.
Dat is natuurlijk bijzonder belangrijk. Hè, maar het is gewoon niet genoeg. En Douwe Dreisma die zegt ook van het is het geheel van dingen waardoor het allemaal samenspeelt. De andere is dus wat ik net al zei, dat je moet een zelf hebben om zo'n autobiografisch geheugen aan op te kunnen hangen. Ja, en de derde is de groei van taal, die eigenlijk ook pas rond de tweede pas goed begint. Daarvoor zei je al wat woorden. En een geheugen is vaak toegankelijk door taal, zeker bij volwassenen. Ik heb mijn eigen eerste herinnering, staat ook onder fiets opgeslagen. En niet dat beeld zelf, je zoekt het vaak terug op taal.
Ja, dan moet je dus wel het woord fiets kennen.
Ja, en je moet dus die geheugens, als ze dan zijn opgeslagen, zijn ze met de woorden van een 2-jarige of misschien zelfs een 1-jarige dan zijn opgeslagen. Dus die vallen helemaal weg binnen al die rijke woordenschat van later. Want hier zit maar één dingetje aan. Dan moet je net dat goede woord bedenken. En dan komt wat natuurlijk ook totaal expandeert na het tweede, derde levensjaar, is sociale communicatie. En dat heeft natuurlijk met die taal te maken. Maar dat je dus niet alleen de taal hebt, maar dat je het ook gaat gebruiken. En dat je dus vertelt wat je herinnering was. Dat je er een verhaal van maakt en dat het een afgerond geheel wordt. Dan zit je eigenlijk al in het bijna in het manipuleren van de oorspronkelijke belevenis. Want je maakt er een verhaal van en dat onthoud je. En dat wordt ook steeds verder uitgebreid. Dat blijkt ook uit allerlei onderzoeken. Er zijn hilarische onderzoeken dat ze kinderen om de paar jaar vragen. En die herinneringen worden steeds beter. Maar er is nog een 5e reden.
Ik mis er nog 1 in ons rijtje.
En dat is, het lees je niet zo vaak, dat is typisch Douwe die daar de nadruk op legt. Wat onthoud je? Je onthoudt het afwijkende. Als je bijvoorbeeld je eerste vakantie naar Griekenland, Die staat in je geheugen gegrift. Dat is allemaal nieuw en bijzonder. De tweede, de derde, de vierde. Dat wordt, dan denkt het geheugen van nou, dat kennen we al. Dus dat wordt bij elkaar gevoegd. En dan zijn de individuele elementen vaak moeilijk te onderscheiden. Dus je moet, dat is een hele interessante gedachtensprong. Je moet dus als kind al een gevoel voor routine hebben. Het geheugen van de mens is helemaal niet gericht op onthouden. Het is eigenlijk op het onthouden van de dingen die ertoe doen. Van, die belangrijk zijn.
De afwijking
zijn.
Van de normaal.
Ja. Ja. Dus een kind, die moet al een routine hebben. En dat is ook typisch iets wat op het derde, vierde, vijfde, zesde. En op het zesde is dat natuurlijk heel groot. Al dat gevoel van naar school, ja. Dit, dat.
En daarom onthoud je misschien dan verjaardagspartijtjes of zo bovengemiddeld goed.
Ja, zeker de eerste. En dan zie je dus, dat heeft ook wel iets tragisch. Dat heel veel ouders, die sleuren die kinderen overal mee naartoe. Want dan gaan we herinneringen maken. Maar het treurige is natuurlijk dat vaak die kinderen hele andere dingen onthouden dan... Je gaat met ze naar Thailand en ze onthouden het heerlijke zure ijsje wat ze daar voor het eerst hebben gekregen.
Ja, hey, maar wat ik me nou wel afvraag, nu we het over die kindervergeetachtigheid hebben. Want in de psychologie hoor je vaak dat juist die eerste 2 jaar, dat de vormende jaren zijn. Hè? Dat dan ook wel een beetje je persoonlijkheid.
Maar dat is een heel belangrijk ontdekking eigenlijk uit de jaren 60. Met de ontdekking van wat in het Nederlands hechting wordt genoemd. En dat betekent dus dat je, hoe groot is je veiligheidsgevoel voor in het leven, als je dus een hele veilige jeugd hebt, dat je bij wijze van spreken niet mishandeld wordt of wat ook. Er zijn natuurlijk allemaal vreselijke dingen te bedenken. Het kan ook in kleinere dingen zitten. Dan heb je een veilig gevoel.
Ja, dus bij hechtingstoornissen dan gaat het ook vaak over bindingsangst of juist verlatingsangst. Ja. En dat kan dus een soort oergevoel zijn dat je misschien niet onder woorden kunt brengen waar het vandaan komt, maar dat je het hebt geïnternaliseerd.
Ja, dus die ervaringen die bouwen op in een bepaald gevoel. Het is dan bijna emotioneel geheugen. Of bepaalde reflexen, dat je eerder de neiging hebt om weg te gaan als er problemen zijn. Maar dat is niet onderdeel van het autobiografisch geheugen. Want ja, die humus waar dat gevoel op gebaseerd is, die is al lang vervlogen.
Ja, want we hebben natuurlijk vandaag over het begin en vooral echt over die allereerste levensjaren. En toch ben ik nog wel benieuwd welke andere fases belangrijk zijn in de opbouw van ons geheugen.
Nou, die vroege herinneringen die zitten dus zeg maar in 2 fases. Zeg maar de duisternis van de eerste paar levensjaar. En dan het langzame zonsopkomst en schemering tot je... Ja, dat is per persoon natuurlijk ook verschillend. Een jaar of 6, 7, dan is alles wel in full swing natuurlijk. Er is natuurlijk ook bijna een soort straf om die hele vroege dingen te blijven herinneren. Want wat heb je daaraan? Zeker bij zoogdieren, die zijn afhankelijk van hun ouders. Als ze volwassen zijn, heb je daar niet zoveel aan dat je denkt van, oh, papa lost het wel op. Zeg
het is
maar.
Allemaal ballast eigenlijk. Wat je...
Ja, het is niet relevant voor het leven wat je daarna leidt. En eigenlijk als je vanaf 6, 7, als je de wereld ingaat, hè, zo voelt het toch ook als je naar school gaat. Maar die kinderen die zijn er ook nieuwsgierig naar. Het is een enorme sociale expansie. Ja, dat heeft nut. Teleurstellingen, dingen die lukken. Dat zijn allemaal dingen waar je wat aan hebt laten. Maar dat je aan de borst ligt, daar heb je niet zoveel nut van als herinnering.
Nou, over relevantie gesproken vond ik deze aflevering ook heel nuttig. Dus ik zal hem me nog lang heugen. Dankjewel Hendrik. Dankjewel ook Rosa van Toledo voor de productie. Ik ga in ieder geval die oude podcast, volgens mij was het aflevering 4. Kijk, dat weten we dan nog weer wel. We gaan terugluisteren of dat inderdaad onze allereerste herinneringen waren die wij net verteld hebben. En kun je nou niet wachten tot volgende week? Of wil je ook gewoon nog eens genieten van Hendriks mooie vertelkunst? Kijk dan komende zaterdag in de wetenschapsbijlage in NRC, want daar wijdt hij nog verder uit over onze vroegste herinneringen. We hopen dat jullie volgende week ook weer luisteren, want dan zijn wij er weer met een nieuwe zomerspecial.
Positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.